Ik was te gast bij het recruitmentcafé van Kevin Wouters. En daarin vertel ik over het remote werken, wat dat nou betekent en wat dat ook voor jou kan betekenen. En natuurlijk vertel ik je ook do's en don'ts. Dus luister snel naar deze podcast. Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar de Werkimago podcast. Deze podcast gaat jou helpen om bekend, zichtbaar en aantrekkelijk te worden voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik geef hierover allerlei tips en adviezen, alleen of met een gast tijdens een interview. Daarnaast neem ik je mee in de leuke en minder leuke momenten van het ondernemen en mijn leven. Wil je tussen de podcast door meer zien, horen of contact met mij opnemen? Volg mij dan op Instagram, @werkimago. Veel luisterplezier!
Welkom bij het Recruitment Café. We hebben vandaag weer een hele mooie aflevering. Dat gaat namelijk over remote werken, workation. Want je ziet tegenwoordig overal foto's op je LinkedIn-timeline van vrolijk werkende mensen in de zon in een mooi oord voorbij komen. En ook ja, ik heb maar daar schuldig aan gemaakt. Maar laten we even voorbij de Insta en Facebook-laagje heen kijken en een eerlijk gesprek houden over remote werken. Want ook al draai je gewoon 40 uur, het is soms gewoon 35 graden en dan moet je gewoon 40 uur werken. En dat zie je dan natuurlijk allemaal niet op de foto's. Oftewel een eerlijke podcast over remote werken. En dat doen we met Kim Werenstein, business coach voor recruiters, ZZP-recruiters. Ook een podcast, de Werken Imago podcast en ook de meest invloedrijke recruitment marketeer van 2022. Woont en werkt vanuit Spanje, vanuit de regio Malaga. Dus geen beter persoon om een eerlijke podcast te houden over remote werken. Kim, welkom. Welkom even in Nederland ook.
Dankjewel.
Even familiebezoek of wat brengt jou hier in het koude Nederland?
Ja, nou de grap is eigenlijk dat ik niet zo heel veel familie meer in Nederland heb. Mm-hmm. Dus ik ga altijd voor werk richting Nederland. Mm-hmm. En dat probeer ik wel zoveel mogelijk te beperken, zeg ik eerlijk. Maar ja. Ook als je het weer natuurlijk hier ziet. Mooi. Maar dus een paar dagen voor werk.
Ja, oké. En je woont nu in Spanje. Hoe is dat zo gekomen?
Ja. Jeetje, nou, ik zit even te denken, ik moet helemaal teruggraven bij wijze van spreken in mijn geheugen. Maar wij wilden vooral het stressige 9-tot-5 leven mm-hmm. ontsnappen uit Nederland. En ik had al wel vaker in het buitenland gewoond, weet je, een half jaar hier, half jaar daar. En ik had wel zo altijd al de droom dat ik dacht, ja, ik wil gewoon in het buitenland echt gaan wonen.
Ja.
Dus mijn partner was ietsje minder avontuurlijk daarin. Maar uiteindelijk was daar wel het moment gekomen dat hij er ook voor open stond.
Okay.
Dus,
hoe komt dat zo dat je partner opeens wel voor open stond? Waren er veranderingen of was het gewoon heel veel doordrammen? Of
nee, helemaal niet hoor. Hoe meer je dramt vaak bij mannen, hoe minder het gebeurt. Maar wij wilden toen op een gegeven moment ook, ik denk als je een gezinnetje hebt, wil je op een gegeven moment een grotere tuin voor je kinderen of een groter huis of een beetje dat stuk. Mm. En dat werd alleen maar natuurlijk duurder. Dus op een gegeven moment zei ik wel tegen hem van ja, gaan we nou nog meer werken voor de hypotheek te betalen of gaan we meer van het leven genieten, om het even zo te zeggen. Dus toen was eigenlijk net het moment dat dat allemaal samenkwam en hij dacht ja, ik heb ook geen zin om nog meer te gaan werken en kindjes zijn jong, we hebben onze kinderen heel jong heel dicht op elkaar gekregen.
Ja.
Dus toen had hij ook zoiets van, ja, dan heb ik ook gewoon zoveel meer tijd voor het gezin. En relaxed en in de zon. Ja.
En toen jullie naar Spanje emigreerde, had je toen al een opdracht die je vanuit daar kon gaan uitvoeren? Of ben je daar zonder opdracht heen gegaan en vanuit daaruit weer gaan zoeken naar een opdracht?
Nee, ja, ik heb eigenlijk 3 jaar geïnterimd. En toen, ik dacht ook van, dat geeft mij heel veel vrijheid. En dat gaf me in zekere mate ook wel vrijheid. Maar uiteindelijk niet de vrijheid waar ik naar zocht. Want je zit nog steeds redelijk in de 9-tot-5 stramien. Dus toen ben ik wel gaan denken, ja, wat, ook met de toekomst nadat we naar het buitenland gingen, wat kan ik gaan doen? En eerst had ik bedacht, nou, ik ga gewoon, elke corporate recruiter kan een sourcer gebruiken.
Ja.
Dus ik dacht, ik ga dat doen. Maar ja, de hele week sourcen is eigenlijk helemaal gewoon niks voor mij. Ik vind het leuk als onderdeel, maar niet de hele week. En zo verder gaan brainstormen. En ik merkte gewoon dat ik van die 3 jaar interim en de jaren die ik daarvoor had gewerkt, gewoon heel veel ervaring had en heel veel mee had gemaakt. Oké, okay, hoe kan het nou beter? Hoe kan je zichtbaarder worden voor je doelgroep en dat stuk? Dus toen ben ik gewoon een keertje nog in Nederland mezelf gaan opsluiten in een hutje in de hei. En ben ik begonnen met een e-book schrijven. En meer gewoon dat ik al mijn kennis die in mijn hoofd had, die wilde ik eruit hebben.
Ja.
En zo is er van het ene naar het andere gaan rollen eigenlijk. Dus en dat heeft gebracht waar ik nu ben. Maar niet alle luisteraars kennen me misschien. Maar dat is helemaal geëvolutioneerd dat Dat begon eigenlijk met online trainingen. En toen heb ik dat eigenlijk in een programma samengevat. En nou ja, daar gaan we straks misschien nog even over hebben.
Wanneer ben je verhuisd uiteindelijk naar Spanje?
Wij wonen nu, januari 2020 zijn we verhuisd.
Dat is precies voor corona eigenlijk.
Precies voor corona, ja. En wij verhuizen naar een dorp in de regio Córdoba initieel. Ja. En daar hadden we ook 3 vakantiehuizen die we gingen pachten. Dus we hadden echt jackpot. Ja. Dat we na een maand meteen eigenlijk niet meer mochten verhuren. Mm-hmm. Maar goede afspraken daar gemaakt. En ja, dat heeft eigenlijk wel mijn business doen versnellen, omdat de wereld gewoon veel digitaler werd. Dus ja, het maakt ook niet meer uit dat ik in Spanje zat.
Want in de eerste ga je daar naartoe. Het is januari 2020. Je kan 3 vakantiehuizen pachten. Dan komt corona. Dan heb ik het niet gevoel dat je dan een hele chille, relaxte start hebt gehad van je buitenlandavonturen.
Nee, inderdaad. Dus, maar ja, we hebben ook best wel vaak bij elkaar ingecheckt van, hey, moeten we terug naar Nederland? Ik zeg wel heel eerlijk, we hadden alles verkocht in Nederland. Dus mm-hmm. we hadden ook geen huizen meer of zo om terug te vallen. Mm-hmm. Maar wij hadden wel zoiets van, nou ja, we zitten altijd nog liever hier in de zon met een hele grote tuin. Ja, zwembad ook. Dat hadden we ook bij het huis. En dat we al de vrijheid hebben dan dat we bij wijze van spreken nog in de Randstad in een huis zaten met een klein tuintje. En toch jonge, best wel drukke kinderen voor de ouders.
Ja, het is meer ruimte inderdaad. Ja. Dat is wel fijn. Ja. Toen op een gegeven moment corona een beetje gewenning werd en mensen er een beetje omheen gingen werken en thuis gingen werken, nam juist het digitale werken een vlucht natuurlijk. Ja. Dus zat je eigenlijk precies op een sweet spot. Want ja, iedereen zat toch thuis. Of nou in Nederland of in Spanje woont.
Ja, zeker. Dus het is ook wel grappig dat in die tijd namen ook echt de aanvragen voor online trainingen toe. En dan ook live. Maar ook, ik had ook een academy waar dingen in stonden. Dat mensen het zelf konden doen. Maar ook zeker de bedrijven, die kwamen eigenlijk heel erg van, hey, we willen inspiratiesessies over employer branding, recruitment marketing. Mm-hmm. Kan je ons helpen? En dan maakte het niet meer uit dat ik in Spanje zat. Want ja, ze konden toch niet.
Nee. Dus, was het een beetje lastiger geweest als er geen corona was geweest in die tijd?
Ja, ja en nee. Want als ik kijk nu naar vandaag de dag, dan is ook zijn toch trainingen vaak wel weer face-to-face. Ja. Maar goed, ja, wat ik net al zei, ik had wel altijd het idee, ik kan altijd terugvallen op sourcen voor mensen. Ja.
Er was altijd wel een plan B in plaats.
Ja. En of een werving en selectie. Of weet je, het recruitment liep wel. Ja, het heeft natuurlijk even stilgestaan, maar het liep wel door. Als corona niet was geweest, ik zit even te denken, had het dan hetzelfde geweest? Ik weet het niet, wie weet wel, wie weet niet. Mm-hmm. Ik bedoel, deze week ben ik in Nederland. Ik heb echt mega in de files gestaan de afgelopen dagen. Dus ja, eigenlijk hebben we er ook niks van geleerd. Maar ja, misschien had dat op termijn ook wel wat gedaan met het digitaal werken. En ook dat mensen gewoon natuurlijk in die end meer privé werk-privé balans willen. Dus, yep.
Je zag, en nogmaals, dat zei ik in mijn intro net ook, ik heb mezelf ook schuldig aangemaakt. Mm. Ik heb ook vanuit ons kantoor in Curaçao gewerkt. Mooi fotootje gemaakt van een laptop in de zon. En zoals Tamara Rood in de post ook zei, dat is een heel leuk idee. Maar daarna ging die laptop weer weg, want ik zie niks in de zon op mijn scherm. Nee. Maar dat is veel voorkomende foto's natuurlijk. Wat zijn dan de grootste vooroordelen van het werken in het buitenland?
Ik denk dat je er precies eentje hebt benoemd. Dat je inderdaad met je laptop, wat je ook vaak ziet in het zwembad, dat mensen met hun benen in het zwembad zitten en met hun laptop aan de kant.
Ja, daar word je heel nerveus van.
Nou kan je vertellen, ik had toevallig een glas water een tijdje geleden over mijn laptop geborst. En dat vindt hij niet leuk. Maar dus ik denk dat dat heel erg de vooroordelen zijn. Ja. Van je zit de hele week in het lekkere weer en met je laptop te werken. Maar ja, jij noemde net 35 graden. Dan zit je dus ook echt te zweten, hoor, buiten.
Ja, precies. Dan zit je nog liever binnen.
Ja. En ik moet wel zeggen dat in het eerste jaar dat ik in Spanje was, heb ik echt veel buiten gewerkt ook. En dan was het soms ook gewoon heel warm. Maar altijd wel onder veranda, want anders zie je helemaal niks. Maar toch op lange termijn ga je ook gewoon, wil je gewoon weer even een kantoor, zo'n standje waar je je laptop opzet en dingen. Dus toen ik eenmaal de mogelijkheid had dat we in ons huis ook even een kantoor konden indelen, heb ik dat meteen gedaan. En dan zit je dus eigenlijk ook gewoon heel veel binnen.
Ja.
Dus dat is vaak wat mensen niet zien. En ik denk dat veel mensen ook wel het vooroordeel hebben van, oh, je werkt even een paar uur en dan ga je reizen of dan ga je dingen bekijken. Of mm-hmm. Ik hoor ook heel vaak, kijk, ik woon natuurlijk in Spanje, dus dat is wel iets anders dan dat je heel erg remote overal.
Je bent geen toerist.
Nee. En als je natuurlijk, er zijn ook remote recruiters en dan noem je dat digital nomads in hele mooie termen. Mm-hmm. Die reizen echt bijvoorbeeld heel, Europa door of naar Thailand. En ja, dan hebben ze vaak wel het idee, oh, je werkt even 2 uurtjes en de rest van de dag doe je niks. En nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Mm-hmm. En wij wonen dan in Spanje, dus wij hebben gewoon ook ons leven. Wij hebben ook ons huishouden. Wij moeten ook elke middag de kinderen naar voetbal en allerlei clubjes en dingetjes brengen als taxichauffeur.
Ja.
dus ook daarin ja, heb je gewoon je ding te doen, om het even zo te zeggen.
Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn nou mensen die stel een checklist van je bent aan het nadenken om zelf of misschien met je partner of met je hele gezin remote te gaan werken of in ieder geval ergens anders te gaan wonen.
Ja.
Wat is nou een checklistje die je samen moet afgaan en hoeveel vinkjes en welke vinkjes moeten daarop staan voordat je dan pas zegt, nou, dan heb je het goed in de vingers en in de smiezen dat dit is wat het is. Ja. Waar moet je aan denken?
Nou, ik denk, en zeker als je dan geen schoolgaande kinderen hebt, dat dan zou ik als advies willen geven, ga het gewoon eens een keer een maand ergens proberen. Of 2 maanden.
Ja. En dat kan gewoon in Nederland zijn, bij wijze van.
Ja, kan ook in Nederland zijn. Mm-hmm. Maar ook dat je zegt, nou ja, we gaan, weet ik veel, een maand op vakantie en we doen dat combineren.
Ja.
Want dan ga je, zeg maar, ervaren hoe je het vindt om ook op afstand te werken. Ja. Ik bedoel, ik werk op afstand, maar ik werk dus ook heel veel alleen. En dat moet je dus ook kunnen. Er zijn ook mensen die natuurlijk juist het praatje bij de koffiezetapparaat willen.
Mm. Het is een eenzaam bestaan.
Ja, eigenlijk wel. Mm. En nou ja, en vooral eenzaam fysiek bestaan. Want ik heb superveel contacten. Het is allemaal digitaal. En voor mij maakt dat niet uit. Maar ik hoor van heel veel mensen die zeggen, oh, dat zou ik echt niet kunnen.
Ja.
Dat je dan de hele week niet met collega's of die connectie face-to-face hebt. Ik luister stiekem ook wel eens natuurlijk naar jouw podcast. En volgens mij had toen ook een keer een collegaatje van jou gezegd dat het ook bepaalde
spiegelneuronen.
Ja, spiegelneuronen, ja. Inderdaad. Ja,
dat is een van de eerste podcasts, een beetje begin corona. En dat gaat dan inderdaad over dat er bepaalde stofjes in je hersenen vrijkomen als je elkaar echt aankijkt. Ja. En dat gaat natuurlijk nooit met online, want dan moet je alle 2 de camera inkijken. Ja. En dan kan je elkaar dus niet in de ogen aankijken tegelijkertijd. Ja. Tenzij je heel erg loenst, maar dan komen de spiegelneuronen vrij. En die zorgen ook voor bepaalde gelukseffecten. En die mis je online altijd. Ja, ja.
Daarom. En er zijn dus ook echt mensen die zeggen tegen mij, ja, ik zou dat echt niet kunnen. Ik kan het wel, maar ik merk wel dat ik altijd dan juist al heel erg die connectie ook zoek in Nederland met mensen als ik in Nederland ben, maar ook gewoon digitaal of met mensen bel. En dan heb ik het over de mensen in het vak natuurlijk. Want ik bedoel, in Spanje heb ik genoeg mensen met wie ik face-to-face kan, kan werken of kletsen.
Jouw opdrachten zijn nog steeds in Nederland?
Ja.
Of heb je inmiddels ook al een netwerk in Spanje opgebouwd waar je daar...
Nee, ik heb echt nog steeds de focus op de Nederlandse markt. Ik moet wel zeggen dat ik nu met een Belgische partij in gesprek ben om hun mensen te trainen. Mm. Zij zijn in Marbella een werving en selectietak begonnen.
Ja, want even Malaga, Marbella, uit mijn hoofd ligt dat redelijk in de buurt, toch?
Ja. Ja, klopt. Ja, en eigenlijk ook een stukje in het kader van geluk. Om ook mensen een soort ander kwalitatiever leven te bieden. Hebben zij daarvoor gekozen om hun werving en selectietak. Ze hebben nog veel meer takken, maar aan die kant te doen.
Ja.
Dus, maar dat is nog niet live, is nog helemaal in de beginfase. Mm-hmm. Maar dat zit er wel aan te komen.
Oh, mooi. Ja. Dus ga het eens een keer een maandje proberen. Dat is even de belangrijkste daarin. Zorg inderdaad ook als je daar een plekje hebt, dat je ook je eigen kantoortje hebt. Want een tuinstoel is na het verloop van tijd ook niet zo ergonomisch meer.
Ja, voor een maandje kan dat wel, hoor. Maar inderdaad, dus dat stuk. En ik denk ook, hè, als je alleen bent, pak je natuurlijk misschien sneller je biezen. Als je een partner hebt, dan moet je daar alweer natuurlijk in overleggen.
Ja.
Dus blijf ook daar en heel erg met elkaar in gesprek van, ja, hoe vind jij het? En ik wou zeggen, wat maakt jou gelukkig, maar dat klinkt een beetje raar. Maar ik weet bijvoorbeeld ook dat er mensen zijn die dan dus remote gingen werken. En die hadden dan eigenlijk, jij noemde het net, een loondienstbaan van 40 uur.
Ja.
En die hebben dus eigenlijk gewoon bijna niks van het land gezien. Wat natuurlijk super zonde is. Want dan zit je alsnog de hele dag thuis. Ja, dan heb je misschien wel de zon.
Mm-hmm.
Maar daarin ook, als je dan gaat proberen, neem dan ook gewoon voldoende tijd om dingen te gaan ontdekken.
Verwacht niet dat je 40 uur, het kan wel, maar dan moet je even geland zijn.
Ja, en dan is het natuurlijk ook zonde, want als je 40 uur werkt, hoeveel tijd blijft er dan nog over om ook te ontdekken van, hey, maar ga ik hier aarden in dit land? Of wat is het? Of gisteren in die post inderdaad, wat je zei van Tamara, stond ook in, ga maar eens de supermarkt doorlopen. Ja, dat moet je ook 10 keer hebben gedaan. Wil je even lekker in een supermarkt zitten of weten hoe en wat?
Ja.
En in elk land zijn dingen toch weer anders.
Ja.
Maar goed, terugkomen naar je checklist, denk ik inderdaad van, kijk gewoon heel goed wat past er bij jou. Wat voor een type mensen ben ik? Waar ga ik van op aan? Hè? Want je bent gewoon wel veel alleen aan het werk. Mm-hmm. En gaat dan inderdaad een maand proberen en ook een stukje ontdekken van, hey, is het ook het land of de zon of de regio voor mij?
Ja.
Wij hebben natuurlijk redelijk cold turkey gedaan, ons huis verkocht en we zijn gewoon gegaan. Ja, dat is natuurlijk wel weer ook anders als je gezin hebt. Maar nu hebben wij ook best wel vaak mensen... We zijn dan nu naar Malacca verhuisd sinds een jaar. Daar hebben we ook een vakantiehuis. En we hebben best wel vaak mensen die komen inderdaad 2 maanden over... om te kijken, hey, is dit dan onze regio? Of willen we liever aan de andere kant van Spanje wonen, bijvoorbeeld?
Ja.
En nu ook een gezin inderdaad... die dat dan voor de zomervakantie eerst eens gaat ontdekken.
Ja.
Want ik kan je vertellen, de zomer is heel heet in Spanje.
Ja.
Dus ik probeer altijd ook zo min mogelijk in de zomer te werken.
Ja, want in de zomer in die regio... dan tikt het gewoon 40, 45 graden aan.
Ja, en zeker Córdoba, dat heb ik eigenlijk veel heter ervaren dan Malaga. Je zou zeggen, maar Malaga is zuidelijker. Maar daar was het gewoon soms 47 graden. Ja. Dat waren dan wel pieken, hoor. Daarna zakt het alweer even terug. Maar dat is echt heet.
Ja. Ja. Waarom hebben jullie voor Spanje gekozen?
Het is wel grappig, want ik heb een tijd ook op Bonaire gewoond. Jij noemde net Curaçao. Dus wij hebben ook gezegd, zou Curaçao wat zijn? We hebben het over Amerika gehad, maar Amerika heeft natuurlijk de green card. Ze zijn echt een beetje landen gaan afstrepen.
Mm-hmm. En, beetje zo'n multiple choice toetsvraag van vroeger.
Ja. En daarbij zeiden we ook van, Curaçao, ik wilde eigenlijk niet meer op een eiland wonen. Want ik weet dan eigenlijk hoe beperkend dat ook is voor op de lange termijn. Maar we hebben het er wel over gehad. Het is wel helemaal overseas natuurlijk. Dus het was ook pre-corona wel het idee van, maar dan ga ik wel wat vaker naar Nederland. Ja, dan ga je niet even vaak om voor 10 uur vliegen, zeg maar. Mm-hmm. Dus we kwamen al gauw op Europa uit. En toen hadden we ook een keer, kwam op ons pad een of andere camping. We konden voor een ton een camping kopen voor in Hongarije. Maar toen zaten we wel een beetje van, wat ga je dan je kinderen uiteindelijk in Hongarije bieden? Misschien heel veel, geen idee, want ik ken het land ook helemaal niet, zeg ik je ook eerlijk. Maar het idee was dat ik wel dacht van, ik denk niet dat de beste toekomst, zeg maar, ook is. Als je dan kinderen hebt, dan denk je daar natuurlijk ook aan. En toen hebben we ook Italië hebben gekeken, Spanje. Maar Italië, dat is ons beeld een beetje. Ik weet helemaal niet of het zo is. Daarom zeg ik, val er niet over als je een Italië-specialist bent. Maar toch wel een beetje nog corruptie.
Ja.
We wisten ook wel dat het heel moeilijk was. Dingen met vergunningen en dat soort dingen. En mijn moeder die overwinterde best wel vaak in Spanje.
Ja.
Dus die wist ook wel best wel al het een en ander. Dus die zei ook van, waarom ga je niet gewoon voor Spanje? Want ik sprak dus ook al Spaans. Mm-hmm. Spaans is natuurlijk toch een tweede wereldtaal. Mm-hmm.
Dus een toegevoegde waarde voor de kinderen als ik Spaans spreek. Hongaars is natuurlijk ook...
Dat. Ja. Dus in die end zijn we toen in Spanje gekeken. En we zijn toen ook wel echt in de regio bij mijn moeder begonnen. Dus dat is zeg maar tussen Valencia en Alicante. Mm-hmm. Daar heb je echt heel veel kust natuurlijk. Echt het massale en dat sprak ons niet zo aan. En het binnenland vonden wij dan weer een beetje industrieel.
Ja.
Dus we zijn heel gauw op Andalusië uitgekomen. Mm-hmm. Ja. Voor de mensen die Andalusië kennen, dat ademt gewoon zuur, zeg maar. Dus zo.
Ben je ook, je werkt als Nederlander in Spanje voor een Nederlandse opdrachtgever.
Ja.
Ben je dan ook echt altijd in de Nederlandse tijden aan? Of heb je dan ook met 45 graden, jongens, laptop dicht, siesta, ik ben er straks weer?
Ja, echt helemaal siesta, alles. Mm-hmm. Ik heb mijn leven zo ingedeeld dat ik in principe alleen in de ochtenden werk. En de ochtenden voor Spanje zijn ietsje anders dan de ochtenden van Nederland. Maar zeg maar tussen 9:30 en 13:30.
Mm-hmm.
Dus voor mij is dat ochtend. En
de ochtend begint om 9:30.
Ja,
het is wel anders.
Kijk, onze kinderen moeten om 9:00 op school zijn.
Ja,
dus
ja,
dan, ja. Maar ja, en eigenlijk doe ik zelfs tegenwoordig niks meer voor 9:30 plannen en afspraken. Dat ik gewoon in rust kan, even lekker met de honden kan wandelen of doen waar ik zin in heb op dat moment. Maar laten we zeggen in de basis 9:30, 13:30. En daarin plan ik eigenlijk alle afspraken. En 's middags plan ik gewoon geen afspraken meer.
Nee.
En als ik dan wel een keer mijn laptop pak, dan is het gewoon omdat ik het wil. Maar niet omdat het moet, zeg
maar.
Nee,
precies.
Om 9:30 is dan bij onze kinderen halen. En dan tussen 2 en 3:30, 4:00 gaan we warm eten. Dus wat Nederlanders tussen 6 en 7 doen, althans, merendeel. Dat is bij ons dus 2 en 3.
Ja,
dus
geen boterhammetjes meer in de lunch. Hè?
Nee. Maar dan heb je dus wel alle tijd om te koken, om de dingen te doen die je wil doen. Gewoon... Ik wilde zeggen in tranquilidad, maar zeg maar tranquilo, hè? Dus gewoon op je gemak. En dat zei ik net ook al, ook dan begint wel weer om 4, 5 uur klasjes met, weet ik veel, bijles, voetbal, dat soort dingen.
Want jij werkt daar niet 40 uur.
Nee.
Je hebt de luxe om dat niet te hoeven. Zou je het kunnen, waar je nu zit, 40 uur werken?
Nou, ik denk in theorie zou het kunnen. Want ze werken dan in Spanje vaak veel meer van 4 tot 9 weer. Dus de middag loopt ook gewoon tot 9 uur in Spanje.
Mm-hmm. Ja, ja.
9 uur begint pas de avond. Maar ja, ik geloof gewoon heel erg in ook niet het urensysteem waar Nederland in leeft. Dus ik geloof veel meer in de kwaliteit die je levert dan per se de uren inzet. Mm-hmm. Dus vanuit die hoedanigheid zou ik het überhaupt denk ik niet meer kunnen. Ook niet in Nederland.
Nee.
En kijk, dat is natuurlijk wel makkelijker zeggen als je ondernemer bent. Hè? Ja. Want dan heb je het zelf in de hand. Maar ja, de economie in Nederland natuurlijk voor loondienst is gewoon nog... Ja, je krijgt een x-aantal uur per week op je contract. En eigenlijk maakt het niet helemaal uit hoe je presteert, bij wijze van spreken.
Ja.
Wel, want anders wordt je contract niet verlengd. Maar dus ja, ik geloof gewoon veel meer ook de kwaliteit en waarde die je levert. Ook voor je klanten of voor je bedrijf dan per se het aantal uren.
Ja.
Dus zo heb ik ook mijn bedrijf ingericht.
Wat zijn nou dingen waar je tegenaan bent gelopen in die tijd die je eigenlijk helemaal niet zag aankomen?
Ja, bedoel je dan COVID of juist gewoon na de verhuizing?
Gewoon als remote werken vanuit daar.
Ja, remote werken. Nou, wat ik niet heb aanzien komen is dat dingen gewoon veel langer duren. Ik weet niet helemaal of dat met Spanje te maken heeft, maar volgens mij in heel veel andere landen. En dat heeft vaak te maken, dat dingen gewoon in andere landen langzamer gaan. En Nederland heeft best wel, ook al kan je heel veel over Nederland zeggen, ze hebben best wel een shit goed geregeld.
Ja.
Ook het stukje, dus enerzijds dat het al langer duurt in andere landen, maar ook heel erg...
We hebben het dan over, is dat aanvragen, vergunningen, van alles? Of?
Alles wat je noemt. Ja. De bank, je kan geen afspraak heel vaak bij de bank maken. Je moet gewoon ergens dan, kom maar aan het einde van de ochtend. Ja, dan kunnen er net 4 voor je staan. Ja, dat soort dingen. Maar ook omdat je dus zelf niet het land altijd even goed kent, kost het je dus ook veel tijd, maar ook veel energie om dingen uit te zoeken.
De dingen die je helemaal geen energie kosten, omdat je weet waar je moet zijn, hoe laat je moet zijn en wat je moet meenemen.
Nou ja, iets heel simpels. Weet ik, van Nederland hebben we allemaal drogisten. Ja, in Spanje heb je dat bijna niet. Dus dan moet je weer bedenken, oké, ja, waar ga ik, weet ik veel, lenzenvloeistof kopen of zo. Of, dat soort dingen.
Ja.
Dit is echt even een heel simpel voorbeeld. Maar zo heb je heel veel voorbeelden wat gewoon in een ander land anders is.
Ja, maar als je 20 van die voorbeelden in de week hebt, kost je dan een paar uur.
Ja, ja. En zoals bijvoorbeeld, wij zijn nu nog met een bepaalde vergunning bezig. En ik zou dat helemaal zelf kunnen, maar het kost mij zoveel tijd en energie. Ik heb er gewoon iemand voor ingezet. Mm-hmm. Dat ik dacht, ik betaal liever gewoon de uren die die maakt. Dan dat het mij, frustratie en energie en alsnog heel veel tijd kost.
Ja.
Dus je gaat ook wel anders naar je tijd kijken.
Ja, snap ik inderdaad, snap ik. Zijn we nog dingetjes van het lijstje vergeten? Een goed nadenken, goed met elkaar overleggen, een maandje proberen.
Ja. En ik denk ook wat je veel ziet is dat mensen denken, oh, ik ga meteen mijn huis verkopen. En als ze dan hebben besloten, ik ga echt wat vaster wonen. En ik ga daar lekker een huis kopen. En dat was ook ons plan. We zijn er heel snel van afgestapt, omdat we dachten, we vinden de huizen die wij tegenkwamen destijds niet 100% passend, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen werd ons ook geadviseerd van ga eerst huren. En we zijn achteraf dus super blij dat we dat ook gedaan hebben.
Ja, waarom
Want
is dat?
We zijn uiteindelijk dus verhuisd naar een regio waar we dus wel gekocht hebben. En de regio waar wij in woonden tussen Córdoba en Sevilla, een super mooie regio. Maar het is wel, zijn heel veel kleine dorpen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment hadden wij ze wel zoiets van, weet je, als je altijd maar 3 kwartier of een uur naar een beetje een stad moet rijden. Want in het dorp zijn wel de gewone basisvoorzieningen, maar weet ik veel, wilde je naar een mediamarkt, dat is een uur rijden.
Ja.
En op lange termijn gaat je dat dus gewoon tegenstaan. Maar als we daar dus een huis hadden gekocht, enerzijds misschien leg je erbij neer en doe je het dan gewoon, maar dan heb je nog op een gegeven moment niet je ideaal. En huizen kopen, verkopen in het buitenland is gewoon weer moeilijker bijvoorbeeld dan in Nederland. Dus ook omdat je dus weer niet de gang altijd weet. Dus vanuit die hoedanigheid zou ik ook altijd mijn advies geven van ga eerst gewoon een huis huren, dus noods voor een jaar ergens. En ga dan pas de overstap maken. Maar dan hebben we het natuurlijk wel echt over emigreren. Dus eigenlijk niet altijd meer helemaal het remote werk, wat natuurlijk mensen in hun gedachten hebben. Heel veel mensen die natuurlijk remote werken of vacations, gewoon tijdelijk, of reizen, of dat combineren. Dus om even terug te komen op jouw checklist, even te denken, wat kunnen we nog toevoegen? Maar inderdaad, een stukje voorbereiding, denk ik, van wat wil je, wat zijn je wensen? Waar ik zeg altijd, waar ga je zelf van aan? Dus als je heel goed weet van wat werkt voor mij, dan kan je ook kijken, hé, maar gaat dat ook in dat land werken?
Mm-hmm.
Voor mij werkt het niet 40 uur werken, voor jou misschien wel. Maar hoe ga je dan 40 uur combineren met in het buitenland werken, zodat je niet ook de hele dag in je kantoor zit?
Ja, want dan werk je van 9 's ochtends tot 1, dan moet je een siëstaatje en dan weer van 4 tot 8.
Ja,
zo.
Bijvoorbeeld. Maar ja, dat, dan heb je dan. Ik weet nog dat. Ik heb ook een tijdje in Zwitserland gewerkt, daar werkten ze ook zo. Ja, dan ben je eigenlijk wel de hele dag met werk bezig. Dat is wel grappig. Spanjaarden zeiden ook wel eens tegen mij, oh, ik zou willen dat ik lekker van 9 tot 5 kan werken. Ik heb nog de hele avond.
Ja.
Die kunnen natuurlijk weer niet voorzien dat de avond eigenlijk veel vroeger stopt in Nederland.
Mm-hmm.
Maar
wij gaan naar bed als we gaan eten.
Ja, bij wijze van spreken wel.
Dat is ook wel een dingetje. De Hollandse pot staat meestal rond 5:30 op tafel. En nu kun je opeens in de situatie dat het pas om 9:30, 10 uur is of zo.
Ja, ik moet wel zeggen, wij hebben daar ook weer onze eigen Nederlandse mix in gevonden. Want we gaan dan wel 's middags warm eten en dan vaak om 1:00 of 8:00 doen we gewoon een plankje met tapasjes en zo. Wij gaan dan niet helemaal meer eten.
Mm-hmm.
Spaanse kinderen gaan heel vaak pas om 11:00 naar bed. Nou, die van ons gaan gewoon om 9:00 naar bed, hoor. Vind ik het ook wel
11:00, dat haal ik niet eens.
En dan zeg ik ook heel vaak, oh ja, maar ja, die doen de volgende dag een siëstaatje. Maar ook heel veel kinderen doen geen siëstaatje, want daar hebben ze helemaal geen zin in. Dus ja, ik weet niet, die kunnen gewoon met minder slaap. Of dit zit gewoon zo in hun DNA of zo, dan dat de Nederlanders hebben. Dus dat is wel grappig.
En de kids naar een internationale school, of is het gewoon Spaans?
Nee, ze zitten gewoon Spaanse school.
Oh, wat vet, want die spreken dus echt nu wel vloeiend Spaans, denk ik.
Ja, die spreken eigenlijk 3 talen, want die scholen zijn ook nog een soort van bilingual, noemen ze dat dan. Dus ook Engels. Maar ja, ik zeg wel, het is Spanglish. Ik moet ze zelf nog Engels geven. Maar dus die spreken Nederlands, Spaans helemaal. En dan ook deels al goed.
Ja, dat is mooi voor de bagage, mooi voor later, inderdaad. Ja. Ik ben verder nog naar heel veel dingen daarin nieuwsgierig. Maar jij bent natuurlijk echt geëmigreerd.
Ja.
Als je kijkt naar mensen die dan workation doen of een maandje. Of 2 maanden ergens werken. Wat voor wezenlijk verschil zit daar nog in de voorbereiding, denk je?
Ik denk als je heel je hebben en houden verhuist, dan ga je natuurlijk anders op reis. Want je gaat veel meer, of je gaat anders naar de locatie kijken. Want je gaat veel meer kijken, oké, is dit waar ik wil wonen? Want wij deden met landen afstrepen bijvoorbeeld. Ik denk dat je ook vaker als even naar het land gaat om te kijken, hey, is dit wel inderdaad zoals ik bedacht had? Daarom zei ik ook dat het werkt ook heel goed. Als je denkt van, joh, ik wil vaker remote werken, ja, ga gewoon dingen uitproberen en het ervaren.
Mm-hmm.
En ik denk als je dus tijdelijker gaat, dat het dan veel makkelijker is om even je spullen te pakken en voor een maand ergens naartoe te rijden of naartoe te vliegen. En dan ga je vaak voor villa huren of iets huren of een huis of een weet ik wat. Locatie. En dan het is makkelijker.
Ja,
laat ik het zo zeggen.
Het is een stukje makkelijker.
Het is wel vaak duurder. Want althans, op de korte termijn. Want een maand een huis huren is altijd duurder dan een lange termijn natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus maar goed, ja. En je hebt natuurlijk nog je kosten die dan in Nederland doorlopen. Dus dat is natuurlijk wel anders.
Ja.
Maar wel gewoon heel goed om te proberen en te ervaren of dat leven iets voor jou is.
Ja, ja, ja.
En ik denk, ja, je hebt dus mensen die af en toe bijvoorbeeld een maand ergens heen gaan werken of een paar maanden. Je vertelde net ook een voorbeeld van iemand van jullie die nu naar Bali gaat. Heb ik het goed onthouden? Ja, 4 maanden. Dan ga je ook alweer anders met je koffers ingepakt of anders je voorbereiding doen dan dat je even 4 weken gaat.
Ja.
Maar je hebt ook mensen die, zoals dat dan mooi noemen met die digital nomads, die gaan in een camperbusje of die gaan echt van plek naar plek. Enerzijds is dat natuurlijk heel mooi, want je ziet superveel dingen, maar anderzijds is het ook wel heel pittig. Want je doet gewoon continu nieuwe ervaringen op, je moet nieuwe mensen leren kennen, dat kost tijd, kost heel veel energie.
Ja.
Ik denk dat dat wel ook iets is wat mensen niet beseffen, is dat het kost gewoon heel veel energie om enerzijds het land te leren kennen, de procedures of processen of wat daar normaal is, maar ook gewoon de mensen. En zeker als je hoe meer plekken je gaat, hoe meer je dat proces dus continu herhaalt. Ja.
Ik zat ook te denken trouwens, als je dan toch een plekje vindt waar je dan wil gaan werken, dat je dan even de internetsnelheid moet checken. Want wij hebben het hier natuurlijk in Nederland ook weer uitstekend voor elkaar.
Ja, het is echt luxe hier, hoor.
Ik denk ergens in het midden van de Sierra Nevada, dat het nog wel een lastige verhaal wordt.
Nou ja, wij wonen ook op de Campo, zoals ze dat dan noemen. In Nederland zou je denk ik een beetje platteland zeggen, maar dat kennen ze natuurlijk niet. Dus je woont buiten een dorp, zeg maar. Daar heb je dus geen glasvezel. Dus dat gaat nog gewoon op antennes, maar. Dus ja, ik heb wel zoals slecht weer is. Heel vaak, maar toch gebeurt het. Heb ik wel eens bijvoorbeeld slecht internet. of net een periode dat het internet minder is. Mm. Dus,
je zou maar net een webinar aan het geven.
Nou ja, ik had laatst dus inderdaad een training. En toen ben ik dus inderdaad naar een vriendin gegaan die wel glasvezel heeft. En ben ik dus daar gaan werken.
Okay, ja.
Dus dat zijn ook dingen waar je rekening mee moet houden. En ik moet wel zeggen, als je bijvoorbeeld in een hotel zit of in een beetje huizen bij het dorp of van die villa's, dan is eigenlijk het internet altijd wel goed. Ja, want die hebben gewoon de mensen ook die ze dan vaak aantrekken, die gewoon internet willen.
Ja.
Maar even als voorbeeld, er is nog een snellere internetconnectie, zeg maar, bij, in theorie. Maar in de praktijk kan dat niet bij ons.
Nee.
Dus eigenlijk, ja, ik betaal het liefst bij wijze van spreken, ik betaal nog liever €100 voor een goede stabiele internet dan 2 tientjes en de helft, zeg maar. Maar ik kan niet eens dat betalen, want ze leveren het niet. Dus dat soort dingen.
En puur vanuit mijn beeldvorming, ik heb daar niet zoveel verstand van, maar je werkt natuurlijk als Nederlandse in Spanje als ZZP'er.
Ja.
Hoe gaat het dan met facturering? Moet je dan vanuit Spanje en vanuit Spaans en dan BTW, hoe werkt dat dan? Want dat lijkt me wel een uitdaging.
Nou, eigenlijk wilde ik gewoon destijds bij de KVK ingeschreven blijven staan, ook om die reden. Maar dat willen ze dus niet, of dat kan niet. Of dat,
Je kan niet vanuit je eigen bedrijfje opereren vanuit het buitenland. Nee. Dan zegt de KVK nee. Dat.
Ja, tenzij je echt nog vaak genoeg naar Nederland gaat fysiek en daar dus ook bijvoorbeeld facturen kan overleggen dat je dus wel ziek hebt. Nou, dus uiteindelijk heb ik het inderdaad overgezet naar Spanje. En hoe dat gaat is dat je dan eigenlijk alle facturen met btw-verleg doet.
Okay.
En de accountants regelen dat dan wel weer hoe je dat in de systemen zet. Maar ik moet wel zeggen...
Maar het kost ook wel weer energie in de sens van dat is ook weer helemaal nieuw en anders.
Ja, ja. Ook dat weer. Mm. Ja. En kijk, als je natuurlijk gaat reizen of je gaat tijdelijk naar het buitenland, dan kan je vaak wel onder de pet blijven, zeg maar.
Ja.
Dus dat hoeft niet. Maar officieel is het volgens mij zelfs als je 183 dagen buiten je eigen land bent, moet je daar inschrijven.
Ja.
Maar goed.
Gewoon de helft van
ik denk altijd, wie gaat die ZZP'ertjes controleren? Dan mag ze eerst wel wat meer aannemen bij de overheidsinstanties om die controles te doen. Maar goed, wettelijk gezien is dat zo.
Ja, wel iets om rekening mee te houden, denk ik ook.
Ja. Dus dat is wel inderdaad van, ik dacht eigenlijk toen ik dus naar het buitenland ging, over wat had je niet verwacht? Nou, ik kan gewoon wel lang bij de KVK nog blijven en het is eerst een jaartje ervaren, maar dat kon dus niet.
Nee.
Dus toen heb ik, even kijken, wel na een half jaar heb ik het toch allemaal omgezet.
Ja.
Ja, dat is toch allemaal weer nieuw, anders. Ik zeg altijd, in Nederland betaal je natuurlijk 1 keer per jaar inkomstenbelasting. In Spanje doe je dat al per kwartaal.
Okay.
Dus ik heb het hele jaar het idee dat ik alleen maar aan de overheid aan het betalen ben. Zo voelt dat dan, weet je wel. Omdat je gewoon elke keer, hoe het systeem daar is, dat je per kwartaal 20% betaalt. En dan daarna over het jaar nog een keer, zeg maar, in welke schaal je dan valt. Dus,
maar zijn daar de belastingregels dan eigenlijk ook wel weer beter dan in Nederland voor het werk wat je dan doet? Of
Nou, in theorie betaal je daar wat minder belasting. Mm-hmm. Ik zeg in theorie, want wat ik al zei, ik heb het idee dat ik het hele jaar alleen maar belasting aan betalen ben. Want ook die alles wat je plust boven 20% moet je dus het jaar daarna alsnog betalen.
Ja.
Maar bijvoorbeeld iets heel simpels in Spanje is, ze adviseren daar eigenlijk altijd om niet je btw terug te vragen. Omdat op het moment dat jij geld van Spanje gaat vragen, dan gaan er bij hun radertjes aan van, oh, ik ga eens eventjes daar extra controles op doen.
Ja.
En die controles wil je vaak niet van de Spaanse overheid, want die zijn dan weer veel grondiger dan Nederland en ook weer met hogere boetes. En dus je wil eigenlijk liever niet dat ze komen controleren, al doe je het nog zo goed, ze vinden altijd wel wat.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld een tijdje geleden iemand, die wilde ik eigenlijk, een Nederlandse dame die dus ook in Spanje woont, die wilde ik eigenlijk inhuren. Maar dat is dus eigenlijk voor mij ongunstiger, omdat ik dan dus niet uit BTW kan terugvragen. En in Nederland verleg ik het.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, als je er zo over nadenkt, vanuit de Spaanse overheid heel raar, want je gunt eigenlijk je Spaanse mensen als eerste het werk.
Mm-hmm.
Ik heb het dus uiteindelijk toch in Nederland geregeld, want met freelancer, want ik had zoiets van, ja, dan betaal ik 1,5 keer zoveel.
Hmm.
En ze doen hetzelfde werk, weet je wel. Dus,
in het kader van dingen die je niet zag aankomen, natuurlijk.
Ja, dat soort dingen. Dus daar, en wat bijvoorbeeld ook in Spanje is, ze zijn nu ook wel volgens mij een beetje in Nederland ermee bezig. In Nederland ben je gewoon gratis, heb je een eenmanszaken. Je schrijft je 1 keer in en daarna eigenlijk niks meer aan de hand. En dan is het aan jezelf om te bepalen, ga ik verzekeringen of weet ik het allemaal afsluiten. In Spanje betaal je gewoon een vast bedrag per maand. En dat is heel leuk in het eerste jaar, €70 per maand.
Mm-hmm.
Is natuurlijk al vergeleken met Nederland dan duur. Maar na 3 jaar gaat het op basis van je inkomen. Dus ik ga gewoon vanaf dit jaar 500 euro per maand betalen om ondernemer te zijn.
Zo.
Ja, dat zijn wel echt hele andere regels. En heb je dan wel een stukje AOW-voorzieningen in, een stukje WW. Maar ja, in die end weet ik inmiddels dat Spanje eigenlijk niet zo van betalen houdt in dat soort dingen.
Dus maar die zegt, er zit een stukje AOW, een stukje WW in. Is dat dan ook, stel dat jij je been breekt of zo, dat door dat ook nog gecoverd is door die 70 euro of nu 500 euro per maand?
Ja, eigenlijk als ik dus niet kan werken, dan zou ik dus op een uitkering kunnen terugvallen.
Okay, ja.
Maar ja, nogmaals, Spanje is niet zo happig in betalen. Mm-hmm. Dus over het algemeen krijg je dan nog niks, zeg maar.
Nee, precies. Ja. Interessant, interessant. Ik denk dat er nog volgens mij nog veel meer dingen zijn die je niet hebt zien aankomen. Schiet er nog eentje zo te binnen?
Ja, weet je, dat is ook wel grappig, want ik noemde net even dat voorbeeld van de bank, hè, dat je soms gewoon een hele ochtend kwijt bent om naar de bank te gaan. Dat betekent voor mij dat ik eigenlijk een hele dag niet kan werken, want ik vertelde je net dat ik een ochtend werk. Dus het enige is, je gaat er dus ook anders mee om. Dus het is ook soms best wel moeilijk terugkijken van, ja, wat vond ik nou niet fijn? Want op het moment, ik weet nog heel goed dat ik tegen mijn man zei, want dat was ook nog COVID, mocht je niet in de bank wachten, moest je altijd buiten wachten. Toen zei ik ook van, ja, weet je, we staan in ieder geval in de zon en niet in de regen, weet je, te wachten.
Ja.
Dus je gaat het ook wel weer, of misschien een beetje goed praten voor jezelf, dat kan natuurlijk ook. Maar je gaat er dus ook wel weer anders mee om, dat je denkt, ja, weet je, ik kan me hier helemaal druk gaan maken en lopen stressen om alles, maar het is gewoon de situatie, leg je erbij neer en deal with it. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje een mentaliteitsverschil is. Ook als je het hebt over files nu in Nederland. Ja, ik was ook 2 uur onderweg. Maar ja, ik kan me helemaal op gaan zitten vreten en een hoog stressniveau ergens aankomen. Maar ja, ik kan er toch niks aan
veranderen. Ja, het is wat het is.
Alleen in Nederland was ik wel altijd super geïrriteerd toen ik nog daar woonde. Of toen ik nog hier woonde. Ik zeg alweer daar, zie je dat?
Ja, van harte.
Dus ik denk dat het ook wel een mindset is die ik inmiddels zo de verandering heb gedaan dat dingen logisch zijn. Maar als je het hebt over, wat zijn nou dingen wat je als het plaatje niet ziet. Als je op de socials al
De socials is natuurlijk altijd alleen maar mooi weer.
Ja. Ik probeer daar nu wel echt een verandering in te maken. Want ook als ondernemer, wat je vaak ziet is dat mensen dan altijd alleen maar een mooier verhaal vertellen. Maar ik ben ook wel eens onzeker bijvoorbeeld, weet je wel. En daar heb ik dan ook mee te dealen. En zeker als ik dan alleen zit, dan is het moeilijker om dan te zeggen, oh, ik ga even naar mijn collega, even sparren of dit. Ja, kan ik wel weer iemand bellen. Maar ik bedoel meer van dat ook oké is om te laten zien, zeg maar.
Want wat dus was het dieptepunt in de tijd dat je in Spanje woonde? Als die er was, ik doe een aanname. Maar
ja, nee. Nou ja, weet je, ik ben sowieso een persoon wat heel erg met, en dat ik had er laatst ook een post over geschreven over recruitment, is hoog pieken diepe dalen. Hè? Want het ene moment,
ja, het is een golfbeweging. Ja,
het is een golfbeweging. Maar ik ben er ook achter gekomen dat ik ook heel erg een golfbeweging heb vanuit nature. Dus op het moment dat er niet lang genoeg een succes is of een goed gevoel, dan ga ik automatisch denken, oh jee, ik heb spanning nodig, verreuring in mijn leven of er moet weer wat.
Zo'n resultaatgerichtheid die je dan opeens even omhoog komt zijn.
Ja. Dus ik heb niet echt super dieptepunten gehad, maar ik heb bijvoorbeeld nu dit jaar wel ook een, dat is ook wel grappig, want je wint zo'n prijs, meest invloedrijke recruitment marketeer. Nou, hartstikke leuk. Maar eigenlijk merkte ik ook van, dat niet per se de business of zo versneld heeft, zeg maar. En zelfs dat ik nu dus ook heel erg in een verandering van een stukje, hey, iedereen kent me als over employer branding hebt of recruitment marketing, moet je bij Kim zijn. Maar er zit nog zoveel meer achter. Want ik kan je nog zo goed leren hoe je employer branding en recruitment marketing doet, maar als je dan hebt over ondernemers en je hebt een bepaalde mindset niet, of bepaalde keuzes die je in je bedrijf niet maakt, dan gebeurt er ook niks.
Nee.
En dan ga je geen verandering en resultaat zien. Dus zelfs zit ik nu ook heel erg in een jaar van, of in het eerste kwartaal dit jaar van, hey, maar hoe ga ik dat ook meer naar voren laten komen? En dat stukje laten zien. En dat is ook weer nieuw voor mij. Dus als je het hebt over een dieptepunt, ja, ik zie dat niet zo, maar ik was dit jaar ook wel weer heel erg zoekende naar mezelf van, hey, maar hoe ga ik ook die andere kant van Kim laten zien, in plaats van alleen maar de recruitment marketing? Dus en ja, dat is ook niet makkelijk om het even zo te zeggen. Dus ook dan.
Het is natuurlijk wel wat makkelijker om positieve dingen de ether in te slingeren dan die onzekerheden.
Ja, zeker. En zeker juist die kwetsbaarheid, dat is vaak wel waar mensen dan weer op aangaan en wat je menselijk maakt.
Ja.
Toevallig was ik deze week ook bij een training. En enerzijds wil je natuurlijk met je bedrijf is gepositioneerd zijn de expert.
Ja.
Maar anderzijds wil je ook wel iemand zijn van she's one of us. Want ik vergelijk het even met BN'ers. Daar zit zo'n afstand tussen. Mm. Daar identificeer je jezelf niet meer mee als persoon. Terwijl als je zoiets hebt van, ja, maar Kim is ook gewoon een recruiter. En Kim is ook wel eens onzeker of kwetsbaar, whatever. Dan heb je veel meer het gevoel van, oh ja, weet je, zij is ook een mens. Mm. Dus als je het hebt over de connectie dan weer met mensen aangaan, is het ook soms gewoon goed om te laten zien dat ik ook een mens ben. Mm. En het ook niet altijd even leuk is om in Spanje te wonen en te werken. En wat ik zeg, als je 40 graden hebt, dat je dan toch eventjes wat moet doen, terwijl je misschien liever in het zwembad ligt.
Ja.
Hè? Ja. Want dat is ook zo'n aanname. Over de aannames gesproken. Dat je inderdaad dan op je laptopje aan het zwembad zit en vervolgens er even induikt en weer verder gaat. Ja. Weet je, je hebt ook gewoon een focus nodig om je zit voor elkaar te krijgen.
Precies.
Om deze zo te zeggen.
Ja. Heb je het al een beetje voor jezelf uitgedacht hoe je dit gaat doen? Het stukje kwetsbaar en de minder goede, slechte kant ook gewoon te laten zien.
Ja, door het gewoon te benoemen. En ik denk ook, als ik kijk naar mijn klanten en waar zij vaak ook tegenaan lopen, om ook dat te benoemen, dat ik dat soort situaties ook heb.
Ja.
Alleen ik ben vaak al wat verder, omdat ik vaak de verandering al heb gemaakt, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ook even te denken hoe want dit is een beetje, klinkt een beetje zweverig.
Maar inderdaad een foto maken als je er weer eens een keer in de rij bij een bank staat of een apotheek aan het zoeken bent.
Ja, alleen dat, weet je wat ik dan wel vind, daar vind ik dus LinkedIn niet helemaal het geschikte kanaal voor. Dat is dus eigenlijk weer meer een stukje vind ik meer op Insta.
Ja, ben je er zo, ook zo een inderdaad van zo, LinkedIn is zakelijk en
dat niet alleen. Ja, wat heeft iemand eraan om te weten dat ik bij de banken een hele ochtend sta? Ik kijk altijd wel heel erg van, what's in it for them?
Ja.
En als je dat dan ziet, dan denk je, ja, lekker boeien Kim, fijn, ik zit hier in Nederland. Dus ze hebben er niet zoveel aan. Mm-hmm. Dus ik kijk altijd wel van, hey, welke les kan ik hier uithalen of wat kan ik meegeven?
Ja.
Dus dan moet er ook wel weer een verhaal, zeg maar, bij zitten.
Ja.
En ik vind daar is Insta toch wat laagdrempeliger in. Dus vaak ook wat meer kietjes of zo. En in mijn ervaring is dat als je het hebt over Instagram, zitten recruiters vaak niet op Instagram om iets te leren van recruitment. Die zitten gewoon vaak meer, weet ik veel, foto's of
voet, beetje scrollen.
Of dat soort dingen. Ja. Dus even kijken hoor, wat was nou ook weer je vraag? Want volgens mij ben ik helemaal afgedacht.
Nee, maar niet uit, maar hoe ga je inderdaad dat kwetsbaarheid, die negativiteit gewoon wat meer naar voren komen om het eerlijke verhaal te kunnen vertellen?
Ja, ik gebruik daar toch ook wel een podcast voor.
Ja.
Dus, want daar vind ik ook, daar kan je wel heel goed de nuance ook aanbrengen. En een post, weet je, je bent toch bepaald tot een aantal tekens. Je kan weinig emotie in een post laten zien. Je kan weinig het hele verhaal vertellen. Dus ik vind dat wel ook een mooi platform.
Mm-hmm.
En ik probeer het ook wel vaak tussen de regels te doen. Dus ik had bijvoorbeeld nu ook een post geschreven over dat hoge pieken, diepe dalen. En wat ik er eigenlijk uit geleerd heb, zeg maar, dat stukje.
Ja, precies. Ook zeg maar, als je al maar uit een slechte ervaring of een slechte iets, 0,1% iets haalt waar je positiviteit uit haalt of je het leert, dan volgens mij ben je er dan al vaak al.
Ja, nou, ze zeggen ook heel vaak van share the story en not the mess, zeg maar.
Ja.
Dus, want daar zit ook weer niemand op te wachten. Ja. Dus dat is ook wel weer dat.
Je hebt nu iets meer dan 3 jaar nu dat je in Spanje woont. Heb je eruit gehaald wat je dacht eruit te halen?
Ja en nee. Dus enerzijds is super lekker. We wonen nu in het warme land. We hebben ook wel echt dat stukje veel meer dat stress losgelaten, zeg maar. Hè? Want dat gehaast in Nederland vooral. Het is niet altijd stressen, maar om je shit voor elkaar te krijgen voor je
wat
werk.
Wat is dat in Nederland? Is dat dan dat wij zo punctueel zijn? 2 uur is 2 uur? Of wat is dat gehaast dan precies bij ons?
Nou, ik denk dus enerzijds om aan je urenquota te voldoen.
Mm-hmm.
Als je nou niet bent, dus 8 uur moet je halen. Nu is dat wel ietsje flexibeler geworden. Ja. Maar ook het stukje inderdaad, hè, je kinderen op school krijgen, uit bed halen, snel op school, snel zorgen dat ze daar zijn, dan snel naar je werk. Daar is ook natuurlijk best wel een hoge druk vaak. En dan weer terug eigenlijk. Hè. Om 5 uur komt de rattenplan weer achterstevoren. Dus huppatee, file in, weer naar huis. Daar je shit doen voor alles. Als je hebt over je kinderen, weer eten, koken, dingen. Dan snel naar bed en je ploft een beetje uitgeploft op de bank. Als je nog geen gezin hebt, is dat wat anders, hè, trouwens. Maar ook dan denk ik dat je van hot naar her gaat. En in Spanje is dat dus allemaal wat meer... Nou ja, op zijn gemak of je hebt daar meer de tijd voor. Of, ja.
Maar dat is meer het verschil dat je daar wat meer ruimte hebt, minder files hebt en je kantoor en huis hebt.
Nou,
wat de andere dingen doe je in Spanje ook. Want je kinderen moeten naar school.
Ja, maar het is wel. Ja, kijk nou, maar even om daar een voorbeeld op te geven. Het is wel een andere mentaliteit daar. Hier is het gewoon 8:30 moet je kinderen op school zijn. In Spanje is het, ja, je brengt ze ergens tussen 9:50 en 9:15.
Ja.
Dus het is een soort van wel een andere mentaliteit.
Zeg maar, als je om 9:15 merkt dat je het niet 9:00 gaat halen, zit jij niet in de stress?
Nee.
Waar je in Nederland dat wel hebt.
Ja, ik weet ook nog heel goed dat een vriendin van mij was over. En het was ook gewoon door de weekse dag. En het was echt, we moesten over 5 minuten gaan. En ze zeggen, jullie zijn zo relaxed, terwijl je over 5 minuten de deur uit moet. Ik zou helemaal denken, oh, hebben we dit en dat, weet je wel, zo. En zij, toen was ik ook een keer bij haar in Nederland. En toen zei ze ook echt van, ja, nee, maar je moet echt morgen om 9:30 klaar zijn. Want dan kunnen we even ontbijten in de stad. En ik moet om 9:30 weer weg. En dan helemaal in dat hele stramien eigenlijk. En dat is daar gewoon minder. Ze zeggen ook vaak, ja, we komen rond 6:00. Of we gaan wel in de middag afspreken. En dan op de dag spreken we wel een tijd af, weet je wel. Dus het is veel meer last minute en go with the flow. Maar we gingen even terug naar jouw vraag.
Heb je eruit gehaald? Of ja, hou je eruit wat je
dat
dacht
wil ik zeggen. Dus dat zijn dingen die ik echt wel heb aangepast. Maar in Nederland hebben we ook best wel een meer cultuur. Dus we willen altijd meer. En het is eigenlijk nooit genoeg. En ik zeg niet iedereen, hè, maar dat is een beetje wel de cultuur die er is. Dus heb je een, weet ik veel, een huis met een tuin, dan wil je nog groter. Woon je in een flat, wil je naar een huis. Nou, hè, dus dit is heel materialistisch, maar... ik zie ook bij ons, bij salaris willen we ook altijd meer. Bij ondernemers vaak omzet willen we meer. En ik zeg wel eens van, je haalt een meisje uit Nederland, maar niet de Nederlandse mentaliteit niet. Dus ik merk ook regelmatig dat ik terug bij mezelf denk, oh, maar ja, ik zou ook wel nog dit willen. Weet je, we hebben een hartstikke mooie villa met een zwembad en weet ik het allemaal. Dan zeg ik, oh, ik zou toch ook wel nog dit, een paard willen of zo. Weet je wel, dan ga je toch weer dat meer en meer. Terwijl je denkt, ja, maar... waarom is dat nou per se nodig? En ook hetzelfde met de omzet betrapte ik me dit jaar er ook weer op. Dat ik dacht, oh, ik zou eigenlijk nog meer omzet hebben. Nee, maar hoezo? Ik wil liever gewoon dat ik 4 uur werk en een relaxed leven heb met de omzet die ik heb, dan dat ik nog een keer 20.000 euro meer ga verdienen. Want ik ga er niks anders mee doen dan dat ik nu doe.
Nee.
En dat is wel iets wat dus voor mij ook nog in die ups en downs is. Dat je... 3 jaar lang had ik heel erg dat van, nou ja, weet je, ik heb liever tijd en dat soort dingen. En dit jaar betrapte ik me ook weer erop dat ik dacht, oh nee, maar ik zou wat meer willen. Of ik zou wat dit weer, of ik zou wel nog meer mensen willen helpen.
Hoe stop je die gedachten weer terug het hokje in?
Dat is vaak dat je dan, in de basis werk ik 4 uur per dag. En dan merk ik dus dat ik steeds meer uren ga draaien.
Ja.
Want als je meer wil, dan is het vaak. Dan moet je ofwel heel bewust zijn, oké, ik ga slimmer nu werken.
Ja.
Of je merkt, oh ja, ik zit nu toch wel weer elke middag te werken. Dus dat met de verandering waar we het net over hadden, maakte dat ik bijvoorbeeld dit eerste begin van het jaar eigenlijk helemaal niet zo lekker in mijn vel zat. Omdat ik eigenlijk steeds meer merkte dat ik meer aan het doen was, maar niet met de dingen waar ik mee wilde zijn. En op een gegeven moment merk je dat gewoon. Of ik zit dan minder lekker in de flow, of dat je gewoon minder lekker in je vel zit. En dan... ja, ga ik ook wel kijken, hé, maar hoe komt dat nou? En dan haal je eigenlijk dat soort patronen er weer uit.
Ja. duidelijk. Mag ik jou bedanken voor deze tijd? Ik wil niet zeggen dat je per se voor de podcast naar Nederland bent gevlogen, maar dankjewel voor je komst.
Nou, superleuk dat je mocht komen.
Tuurlijk. En ik denk dat voor de mensen die toch wel aan het overwegen zijn om remote te werken, of misschien zelfs wel de grotere stap van emigratie te ondernemen, dat ze hier zeker wel wat tips uit hebben gehaald. Denk als zij daarover nadenken en vragen hebben, mogen ze je altijd denk ik een berichtje sturen op LinkedIn.
Zeker. En ik zeg ook gewoon, ga het doen. Weet je, het is zo'n mooie ervaring.
Ja.
En dus ga het gewoon doen en proberen. En dan kom je er snel genoeg achter of het wat voor jou is of niet.
Ja. En dit was weer het Recruitment Café. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit natuurlijk een leuke podcast? Check ons natuurlijk heel even. Of vind de podcast op je favoriete podcast aanbieder. En als je er dan toch bent en je vond het een leuke podcast, geef ons een sterretje of 1 of 5. We zijn weer ook meer dan geholpen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort 3 dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getagd op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld je stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via @werkimago. Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een printscreen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkimago podcast. Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.